Luisteraars, welkom bij wederom een nieuwe podcast van Telecom Paper, onze TP Talks, wekelijkse podcast over de markt, in gesprek met de markt. En deze keer zitten wij samen met Marcel Timmerhuis, een oude bekende van ons, iemand die volgens mij zijn sporen al ruim heeft verdiend in de sector. En hoe die verdiend heeft, gaat Marcel nu zelf even vertellen. Marcel.
Ja, goedemorgen nog. Ja, verdiend. Ik heb in ieder geval heel wat jaartjes rondgelopen in de sector. Ik ben in 1995 begonnen met Debitel. En die bestaat niet meer. Ik heb overigens een aantal dingen die ik ga opnoemen die niet meer bestaan. Ooit met Debitel begonnen. Toen ben ik overgestapt naar Ben. Voordat Ben begon, het was toen nog Brucop met de Denen en de Belgen samen. Die gingen Ben lanceren als nieuw DCS 1800 netwerk. Samen met Telfort en Dutchtel. Dat waren toen de drie nieuwe. Hele energieke periode in de markt, denk ik. Toen hebben wij Ben is heel succesvol gegaan. Is uiteindelijk overgenomen door T-Mobile. Ik heb nog een tijdje bij T-Mobile rondgelopen als VP van de consumer marketing afdeling. En toen heb ik een Ajax Feyenoordje gedaan. Toen ben ik van T-Mobile naar KPN gegaan. Dat vonden heel veel mensen heel raar. Dus ik werd daar verantwoordelijk voor de mass market. Dat is de hele consumentenmarkt van KPN. En daar zat toen ook Hi onder als merk. Die bestaat ook niet meer.
Ontstaat een trend bij je, Marcel?
Ontstaat een trend. Ja, overal weer toch een spoor van vernieling. Maar met Hi dus en met iMode, dat zeg je misschien ook nog wel iets. Ja. Een van de eerste data georiënteerde diensten uit Japan. Met Tamagotchi's en allemaal hele grappige dienstjes erbij. Dat hebben we heel snel.
Ik heb trouwens nog een iMode kalender hangen van Telecom Paper. Wij waren een van de partijen die op iMode zaten.
Dus, dat is een collectors item.
Dat is een collectors item, ja. Dus ik zal hem je straks even laten zien. Ja, ik haal hem even uit de kluis. Ja.
Ik zal er een foto van maken. Maar ik heb hem wel gekild overigens. Ik ben naar Tokio gevlogen om hem te killen. Maar dat is dus. Maar ik maak vaak graag een foto van de gadget. Ja. En toen ben ik benaderd door de eigenaren van LeBarra. Die waren bezig met het uitrollen in Europa. En die zochten een CEO voor het starten in Spanje. Nou, dat vond ik een hele mooie stap. Zeker ook leuk om een tijd in Spanje te wonen. En ik ben toen verhuisd naar Madrid. Ben letterlijk naar de IKEA gegaan, meubels gekocht en een kantoor gezocht. En daarna ben ik gaan groeien. En drie maanden later hadden we 70 mensen zitten en konden we aan de slag. Tweede kantoor in Barcelona geopend. Daar heb ik 2 jaar me druk gemaakt. Vervolgens ging Nederland niet zo heel goed. Werd gevraagd of ik dat wilde overnemen. En dan krijg je zo'n keuze van blijf ik de rest van mijn leven nog in Spanje wonen. Wat ik ook heel goed had gekund, denk ik. Ja. Of gaan we dan toch terug naar Nederland? Kinderen waren allemaal wat groter aan het worden. Dus we zijn terug verhuisd naar Nederland. Daar heb ik nog 8 jaar LeBarra gedaan. Enorme groei meegemaakt van 250.000 naar 1,3 miljoen prepaid gebruikers. En LeBarra zit vooral in het etnische segment of het internationaal bellen. Daarna ben ik overgestapt naar een distributieorganisatie. All Services heb ik 5 jaar gezeten. En ik ben afgelopen jaar bezig geweest met het opzetten van Golden eSIM. En dat is eigenlijk het thema van vandaag, denk ik, de eSIM-markt. Daar ben ik net live mee, dat is maar een paar weken geleden.
Dat is een hele mooie geschiedenis. Ik denk dat het inderdaad jammer is om Spanje te verlaten als werkland, laat ik het zo zeggen. Ja. Elke dag schijnt de zon. Ja. Soms wat regen en soms net iets te veel regen, maar voor de rest voor mij een heerlijk land. Maar goed dat je weer terug bent, anders hadden we het gesprek natuurlijk niet gehad. Hè? Dus zodoende. Maar we gaan het inderdaad volgens mij hebben over eSIM. In een hele brede zin. Ik ben erg benieuwd waarom jij begonnen bent met de eSIM-markt. Welke opportunities je ziet. En er gebeurt natuurlijk vrij veel op eSIM al. En ik denk dat de bekendheid van eSIM ook wel groeit. We hebben als Telecom Paper ook recent nog een onderzoek gedaan over eSIM. Daar gaan we het straks ook gewoon even over hebben. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk ook wel interessant vind is dat eSIM is natuurlijk... misschien even anders. Wat is eSIM eigenlijk?
Ja, goede vraag. Want langzaamaan begint de bekendheid wat groter te worden. Maar even een stukje techniek dan. Kijk, een simkaart, dat is een stukje plastic wat iedereen wel kent. Dat steek je in je toestel. En dat is feitelijk het profiel wat bepaalt wie jij bent en wat je mag gebruiken. Welk abonnement je hebt. Van welke operator je bent. Dus als je over een grens heen gaat, dat je uit Nederland komt, dan moet je extra betalen. Dat is eigenlijk een identifier. En je kunt die simkaart uit een toestel halen, je stopt hem in een ander toestel, kun je weer door. Maar dat is een los stukje plastic. Een eSIM staat voor Embedded SIM. Dat betekent dat er feitelijk een stukje techniek is gesoldeerd op het moederbord van het toestel. Dat is gewoon een chipje. En dat is, doet hetzelfde als je simkaart. Alleen die is dus niet fysiek plastic. Die gaat er niet in en eruit. Maar die zit dus al in je toestel en die kun je programmeren. Die kun je zomaar downloaden. Dus het profiel wat je normaal op je plastic hebt, kun je gewoon downloaden naar dat chipje. En dan heb je hem ook. Dus daarmee kun je heel makkelijk eigenlijk wisselen zonder dat je een fysieke simkaart hoeft te ruilen. En dat is een hele grote benefit. Ja. Geen gedoe met wisselen. Gewoon even een nieuw simmetje aan, uit. Heel makkelijk switchen tussen verschillende providers. Ja.
Hey, en hoe lang bestaat de eSIM concept al? Dus, nou, als eerste toestel met een eSIM mogelijkheid?
Nou, al jaar 5, maar de penetratie is natuurlijk, was toen helemaal nul, bijna nul. En is heel hard gestegen afgelopen jaar. Ik kan het zo meteen nog even over hebben. Yeah. Wat misschien nog leuk is om te noemen, dat de volgende generatie er alweer aankomt. Dat is de eSIM, dus met een I van Ingrid. Maar de eSIM is een SIM die zit in de processor van je telefoon. Dus dat is de volgende generatie. Dus dan is er nog meer ruimte over in het toestel. Want ook dat kleine chipje neemt nog een klein beetje ruimte in. Die gaat er dan ook uit. En de eSIM zit straks in je processor. En dat betekent ook meer veiligheid. Het kan nog beter beveiligd worden. Ja. En betekent dat het eigenlijk al dat het nog met minder ruimte en meer veiligheid heel geschikt is voor IoT. Dus vooral de IoT-markt, die hele kleine devices overal hebben, ja. is degene die dit aanjaagt om te zorgen dat die nieuwe technologie van eSIM naar eSIM gaat.
eSIM, ja. What's in the name?
What's in the name, ja. Wat makkelijk te houden.
Wat een andere. Hey, maar over die i met een punt, ja. SIM. Dat is een nieuwe technologie, komt eraan. Is dat er al of is dat pas over een paar jaar? Wanneer verwacht je dat gemeengoed wordt in bijvoorbeeld de handsets? Hè? Want we gaan het ook prima hebben over handsets.
Hebben we het over Eduard of over de Ingrid?
Over de i met een punt. Ja, de i, de Ingrid.
De Ingrid, oké. Okay. Ja, die komt de komende jaren. De penetratie is nu nog nul. Dus dat is, zeg maar, die zal hetzelfde proces gaan doormaken als de eSIM waar we het vandaag over hebben. Ja. Okay. Want
als je hebt over de eSIM, ik heb dan zelf een toestel waarbij ik volgens mij twee eSIMs of nou, ik kan twee. Ik heb een fysieke SIM en een eSIM kan ik erin doen. Mm-hmm. Het aantal eSIMs is natuurlijk afhankelijk van het aantal chipjes wat op je bord zit. Zijn er toestellen met meer dan één eSIM mogelijkheid?
Jazeker, je kunt ergens tussen de 3 en de 10. Dat is een beetje wat in de markt gangbaar is. Dus als je sommige toestellen kun je de 10 achter elkaar zetten en sommige houden bij 3 op. Dan moet je er even eentje afhalen en dan kun je de andere erop zetten. Maar het verschilt per toestel.
Oké, okay, en zijn de toestellen met 10 al in Nederland verkrijgbaar bijvoorbeeld? Wat voor type toestellen zijn dat dan?
De nieuwste iPhones die komen aardig in de buurt. En de nieuwe Samsungs. Je ziet eigenlijk met alles dat naarmate de toestelversies nieuwer zijn, dat er meer mogelijk is.
Ja.
Dat betekent ook, als we het over penetratie hebben, daar zo meteen over hebben, dat zie je dezelfde lijn. Maar ja, ik heb zelf bijvoorbeeld 5 eSIMs op mijn telefoon. Ik heb nog een iPhone 13.
Oké.
Okay. Dat loopt helemaal prima.
En je zegt, ik heb 5 eSIMs, dat zijn dus 5 die je ook alle 5 gebruikt?
Die kan ik aan- en uitzetten, maar ik heb ze natuurlijk omdat ik heel veel laat zien en showen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ik heb mijn eigen normale SIM. Dan heb ik een eSIM die ik gebruik voor, omdat mijn team zit in Londen, dus ik ben regelmatig daar. Dan zet ik daar mijn eSIM aan en uit voor Engeland.
Ja.
Ik was op vakantie in Sri Lanka. Heb ik nog een eSIM-tje genomen. Enzovoort. Dus ik heb de laatste daar eigenlijk allemaal in staan om zelf te kunnen zien hoe ver ik kom. Zeg maar, ik kan lekker testen.
Ja, oké, okay, heel goed. Heel goed. Hey, en we hadden het al even over eSIM. Je bent daarmee begonnen met Golden eSIM. Hoe kom je aan de naam Golden eSIM?
Nou ja, kijk, de eSIM-markt is een markt die heel internationaal is. Want eigenlijk iedereen die een grens overgaat, dat is een potentiële klant voor ons.
Ja.
En dat hoeft niet per se vanuit Nederland te zijn. Dat kan dus ook iemand zijn vanuit Amerika die naar Frankrijk gaat. Of iemand vanuit Brazilië naar Bolivia. Dus iedereen die de grens overgaat, is klant. Dus dan moet je een naam hebben die internationaal resoneert.
Ja.
Ik heb gedacht, goud is eigenlijk in elke cultuur heeft een positieve connotatie.
Ja.
Dus vandaar Golden en vandaar ook een Engelse naam.
Ja, oké. Okay. En er zijn ook heel veel. eSIM is eigenlijk een app op wat je installeert op je ding, of een app die je gebruikt. Ik gebruik zelf bijvoorbeeld een eSIM in Zwitserland van Sunrise, van Swipe volgens mij. Het is gewoon een stukje software die je gewoon aan- en uitzet. Hoeveel van die apps, hoeveel concurrenten of collega's heb je eigenlijk in de markt als Google, naast Google en eSIM? Volgens mij zijn er wel wat, toch? Of niet?
Ja, kijk, eigenlijk wat je, de markt is al een is heel makkelijk verdeeld. Je hebt Airhallo, dat is de Airhallo is de allergrootste in de markt. Ja. Die is ooit een jaar of 4, 5 geleden begonnen. Er zitten ook mobiele providers als eigenaar in. Ik denk dat ze ook hun eigen markt een beetje daarmee proberen te beschermen. Ja. En ook te snappen hoe het allemaal werkt. Maar goed, Airhallo is groot. Dan heb je de hele tijd niks. Dan komt Holafly, ook wat van gehoord. En dan weer heel lang niks. En dan komen er heel veel partijen. Ja. Dus er zijn, het is een enorme markt. En er zijn zeker het afgelopen jaar best wel wat partijen bijgekomen. Maar ja, er zijn twee grote leaders en iedereen zet zich een beetje af tegen hun. Dus dat is een beetje de benchmark.
Ja. En wat is voor jou dan de reden om te zeggen, ja, ik heb vrije tijd misschien, ik wil hier wat doen, ik ga Golden eSIM. Wat was voor jou de driver om dat in de eSIM-markt te stappen?
Nou, het begon eigenlijk met een eigen ervaring, dat ik ging skiën met vrienden in Zwitserland. En ik had toen een Odido-abonnement en zat niet in mijn bundel. Ja. Dus ik stap vliegtuig uit, ik heb gewoon geen data. Ja. Tegenwoordig ga ik dan behoorlijk in paniek. Dus ik had geen data, maar een vriend van mij had het ook niet. En die had een hele grote business deal die eraan was gekomen. Die raakte nog meer in paniek. En er waren nog een paar andere mensen. Dus dan krijg je een soort palet van keuzes. Je kunt of in een rij gaan staan bij zo'n sales standje op een vliegveld. Ja. En je simkaart gaan lopen wisselen. Nou, dat wilde niemand. Nee. Of je gaat proberen van wifi-punt naar wifi-punt te hoppen. Nee, dat is ook niet altijd even fijn. Een derde alternatief is dat je naar eSIM gaat. En dat was toen een beetje opkomen. Dit was ergens begin 24. Ja. En toen zag ik eigenlijk met hoeveel moeite dat gepaard ging. Dus het vinden wat die eSIM nou is, heel slecht uitgelegd. Het downloaden ging allemaal ingewikkeld. Het installeren ook. Nou ja, alles eromheen was een complete failure, zeg maar. Yeah. Ik denk, nou, dit moet gewoon makkelijker kunnen. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik heb er naar gekeken en we hebben afgelopen 8 maanden onwaarschijnlijk veel tijd gestoken in user interface, user experience. Hoe maak je iets heel technisch met al die netwerken en al die techniek en de telefoon heel simpel, dat de klant eigenlijk gewoon een paar keer kan klikken en zelf ook nog snapt wat hij aan het doen is. Ja. Dat is denk ik wel belangrijk. Ja. Ja, dus mijn drive was, ja, dit moet gewoon beter kunnen. Ja. En dat is een markt die enorm opkomend is. En wat voor mij heel belangrijk was, is dat ik zag dat de grootste driver van deze markt is de penetratie van eSIM-enabled handsets. Ja. Want als niemand een toestel heeft die het aan kan, dan heb je een leuk product, maar dan verkoop je niks. Nee. En die penetratie is enorm aan het stijgen de afgelopen jaren.
Ja, daar hadden we net even. Ik heb ook een getal, jij ook een getal waarschijnlijk, van hoe in Nederland of in de wereld. Jij kijkt natuurlijk naar de wereld waarschijnlijk over. Ja. Wat is de penetratie wereldwijd, denk je?
Nou ja, 50% denken we wereldwijd. Ja. Wat we wel zien is dat bijvoorbeeld heel Zuid-Amerika is vrijwel is heel laag, 5% of zo, 10%. Ja. Okay. Dat is heel veel. En er zit heel ook Afrika is hier laag. Dus je zit eigenlijk de landen met wat die het minder economisch goed doen, zeg maar, die hebben ook allemaal nog meer oude versies toestellen. Ja. En daarmee ook gewoon nog niet een eSIM enabled toestel.
Ja. Wij zien trouwens in Nederland, wij doen dat ook onderzoek. Hè. Wij vragen naar eSIM. We hebben een soort eSIM monitor lopen bij Telecom Pepe. En als ik even een kwart van de mensen weet gewoon niet of ze een toestel hebben wat eSIM ondersteunt. Hè. Dus dat zit helemaal niet in de awareness set. Maar van de mensen die het wel weten, zegt dan inderdaad ongeveer een derde, bijna 40% van ja, ik heb een eSIM toestel. Dus nou goed, je zou verwachten dat in Nederland nog hoger zou zijn als wereldwijd 50% is, zo te zeggen. Dus het is ook redelijk leeftijdsgerelateerd, hè? Want het zijn voornamelijk is er eigenlijk een bepaalde leeftijdsgroep waarvan je zegt dat is onze primaire doelgroep?
Nee, eigenlijk niet. Want reizen is voor iedereen relevant. En even om je een idee te geven, eSIM zit bij de iPhone-series vanaf de iPhone X is het eSIM-enabled.
Ja.
Nou, en wat je natuurlijk wel vaak ziet is dat kinderen vaak de afgedankte iPhones krijgen. Dus die zitten vaak nog een beetje aan de onderkant, maar ook die onderkant trekt omhoog. Ja. Dus heel veel kinderen lopen nu ook al met een iPhone X.
Ja.
Ja. Dus ik denk dat die ontwikkeling in de markt ons wel gaat helpen. En wat ik net ook bedoelde, is het over de as van de eSIM-penetratie.
Ja.
Toestellen die dat kunnen, gaat ook deze markt enorm groeien.
Ja. Even nog terug naar jouw ervaring over Zwitserland. Hè. Ik had precies dezelfde ervaring. Ik ga ook skiën in Zwitserland of op zomervakantie. En ik zit inderdaad ook bij Odido of T-Mobile. En ik heb elk jaar zat ik weer te twijfelen, ga ik nou een brief schrijven naar Odido om te zeggen, jongens, waarom stop je Zwitserland nou niet gewoon in de EU zoals Vodafone en KPN doen? Maar toen dacht ik, ja, dan krijgen ze weer zo'n mail van iemand die naar Zwitserland op vakantie gaat. Dus laat maar zitten. Maar ik heb inderdaad ook gewoon een e-sim genomen van wat ik zei, van Swipe Sunrise. Werkt als een zonnetje. En zodra we de grens overgaan in Brussel of in Basel, gaat die aan. En unlimited voor 15 francs voor een hele maand of zo. Ja, daar kan denk ik ook de e-sim apps niet tegen aan werken, zou ik zeggen. Maar het is fantastisch en het werkt altijd, dus ik ben helemaal tevreden. Ja. Maar dat gezegd hebben is natuurlijk, de Europese markt is dus eigenlijk helemaal niet interessant voor jullie.
Nou, dat is wat heel veel mensen denken. Ja. Natuurlijk is het zo dat in Europa zit het in je bundel. Hè? De data die jij thuis hebt, moet je ook in het buitenland kunnen gebruiken. Maar als jij op vakantie gaat en jouw kinderen hebben een bundel van 3 gigabyte. En die gaan 3 weken aan het zwembad liggen. Nou, you bet dat die 3 op is. Ja. Ik kan jou vertellen dat daarna buitenbundeltarieven voor data exorbitant zijn. Hè? Dus dat gaat bij sommige providers naar €35 per gigabyte. Heel veel mensen denken, ik ben oké, okay, komen thuis en hebben alsnog een hele grote rekening.
Ja, okay.
Dus ik denk dat, en dat is een stukje educatie, dat het voor ons heel belangrijk gaat zijn om mensen aware te maken van let op, weet je, kijk altijd goed naar welke bundel je hebt als je de grens overgaat. En als je buiten die bundel gaat, kijk naar die tarieven die daar op jouw rekening of op jouw contract staan, want die kunnen wel fors zijn.
Ja, oké. Okay. Oh, dat grappig, dat had ik niet gerealiseerd. Hey, en terug naar jouw Golden eSIM verhaal. Je bent gestart. Je hebt net gezegd dat er zijn 2 hele grote. Hoe denk jij het verschil te gaan maken? Waar ga jij het anders de markt bewerken dan de conculega's?
Ja, ik denk dat er zijn heel veel verschillende partijen die met elkaar concurreren. En allemaal online.
Ja.
En als je kijk naar markten waar iedereen een MeToo-product lanceert en allemaal in hetzelfde kanaal, dan is er maar één ding, dat is namelijk de race to the bottom en dan is het prijs.
Ja.
Dus daar raak ik op 2 manieren buitenom. Ten eerste heb ik een hoogwaardig kwalitatief product met 1000 netwerken die gekoppeld zijn met allemaal maximale snelheid. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld sommige kunnen lager gaan in de tarieven doordat ze de snelheid knijpen. Dus dan heb je gewoon 3G in plaats van 4 of 5.
Ja.
Of nog lager, dat je alleen maar kunt WhatsAppen en dan kun je goedkoper, maar dat wij geven dus de volle snelheid die available is. Dus als er 5G is in het land waar je bent, krijg je ook 5G.
Ja.
Dus nou, dat is hoog in de kwaliteit, dat vinden we belangrijk. En dan goede tarieven, waarbij de grote USP waar ik echt in geloof, het begint met customer experience. Een beetje Steve Jobs, hè, die zegt altijd, it starts with the customer experience and work your way back in your technology.
Yeah.
En dat is eigenlijk precies wat wij ook gedaan hebben. Dus gewoon, oké, de experience van een moeilijk technisch product, waar heel veel mensen nog geen ervaring mee hebben, moet top zijn. Dus we hebben, en dat zul je ook zien als je naar onze website kijkt of naar de apps, dan zie je dat het eigenlijk heel eenvoudig is. En het is een paar klikjes en dan kom je er doorheen en is de installatie van de eSIM is voltooid. Dus ik denk dat daar een groot verschil in moet zitten. De user experience moet geweldig zijn.
Ja.
En dat voor klanten een heel relevant onderdeel is van de hele experience. Nou, dat gezegd hebbende, is mijn grootste USP, is mijn ervaring bij Lebara, is dat als je begint met een merk, en dat waren we in het begin waren we nog geen merk, dan moet je zorgen dat je op de juiste locatie bent. The right time, the right place. He, dus op het moment dat de klant ergens is waar hij het nodig heeft, daar moet je zijn.
Ja, bij het vliegveld in Zwitserland dus.
Of vliegveld.
Ja, ja.
Maar het kan ook in de winkel zijn. Dat kan in een hotelbalie zijn. Als jij staat in te checken bij de hotel, waarom staat daar niet een klein kartonnetje met het aanbod?
Ja.
Dat is heel veel. Toch weer terug naar, we leven in een digitale maatschappij. Maar ik ben nog steeds een hardcore believer van fysieke aanwezigheid op point of sale.
Ja.
Wat ik zeg, een hotelbalie. Waarbij je het ijzer moet smeden als het heet is. Dus je moet op het juiste moment daar zijn. Dus, dus ik ben heel actief geweest de afgelopen tijd met mijn oude connecties. Dus, en de komende weken zal ik ook wel wat kunnen laten zien van wat er fysiek gaat gebeuren. Maar er zijn in ieder geval al fysieke winkels die deze week gaan starten. Met veel materiaal in en om de winkel. Waar klanten een Golden eSIM kunnen aanschaffen.
Ja.
Dus het is een fysieke locatie. En de andere is, dat is de online locatie. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat iemand een reis boekt, denk aan een vliegticket.
Ja.
En in de flow van de vliegticket krijg je meestal aan het eind van de rit de vraag, wilt u ook niet een leaseauto of een huurauto meenemen? En dat is relevant, want ja, je gaat in het buitenland, misschien moet je wel een huurauto hebben. daar is net zo relevant om te zeggen dat als iemand een vliegticket naar New York heeft geboekt, dat er even bij staat, pas op, in New York is data heel duur. Ja. Wil je niet een eSIM? Nou, dus dat, dus in die flow, ja. Daar, ik geloof heel erg, dat is de dat bedoel ik ook met the right time and the right place. Je moet daar zijn als het relevant is.
En dan ga je samenwerken dus met de KLM's en de Transavia's van deze wereld.
Ja. Ja.
Dus je bent dus ook dus met dat soort deals bezig om te kijken of dat gaat landen.
Grote deals met grote airliners, reisorganisaties. Ja. Dat is natuurlijk, ik zal het niet allemaal merken genoemen hier, maar er zijn natuurlijk heel veel reisorganisaties met miljoenen boekingen per jaar waar klanten een reis boeken.
Ja.
Van een hotel tot een fietsvakantie, tot het maakt niet uit. Maar alles wat in het buitenland is, is in principe voor ons interessant.
Ja. Grappig dat je over die vliegvelden en die reisorganisaties begint. Want recent kwam ik eentje tegen, volgens mij is dat bij KLM of zo. Dan als je lid bent van de KLM Business Club als het ware, krijg je af en toe ook gewoon 1 gig aangeboden als een soort e-sim gratis, omdat je lid bent van de club.
Ja.
Dus is het model eigenlijk omgedraaid. Hè? Dus je bent lid van de club en je krijgt gratis data. Hou je daar ook nog mee bezig? Of?
Dat is een van de dingen die we aanbieden. Dus ja. Je kunt of wij gaan samen met een partner door de flow heen. De klant kan klikken en betaalt.
Ja.
Je kunt ook zeggen, als je nou lid bent van een premium club of van een Flying Blue-achtige ding, ja. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou, je krijgt, omdat je een gewaardeerde klant bent, krijg je hem gratis. Dan koopt de airliner de bundel bij mij in,
ja.
En geeft hem gratis vanuit zijn loyalty-programma.
Ja, ja. En doe je dat dan onder brand of voor wholesale?
Nou, ik heb daar verschillende modellen in. Dus ik werk met een soort affiliate model waarin het feitelijk een golden eSIM merk is, wat de klant ook koopt en wat ook zo wordt aangeboden. Maar ik bied ook voor de grotere partijen een volledig white label omgeving. Dus dat betekent dat je, als jij als airliner in jouw merk, stel dat je Lufthansa bent en jij wil een Lufthansa eSIM bieden, dan bied ik dat, dan kunnen we dat helemaal bouwen voor je. De website, de hele omgeving, maar ook de apps en de klantenservice doen we helemaal in jouw merk.
Ja. Hey, even terug naar je businessmodel. Dus jij biedt de bundels aan, de 1 gig, 2 gig, 10 gig, 50 gig van wat iemand afneemt. Die capaciteit moet jij natuurlijk inkopen bij een leverancier. Ik veronderstel niet dat je met honderden operators deals hebt gesloten.
Nee, er zit een aggregator tussen. Ja. Die zit in Londen, dus mijn team zit ook in Londen. En eigenlijk wat Golden eSIM is dat we de kern inkopen, een stuk de techniek van eSIM en de connecties aan 1000 netwerken bij 1 aggregator.
Ja.
Daar heb ik een API-koppeling naartoe gebouwd vanuit ons platform. We hebben een eigen platform daaromheen gebouwd. We hebben eigen apps, websites en de ability om dat ook private label van andere mensen te doen.
Dus
we zijn eigenlijk een soort een schil om de kern van het hardcore product eSIM heen.
Ja.
En daarmee kunnen we het als pakket aanbieden. Dus je kunt naar een reisorganisatie gaan en kunt zeggen, luister, als jullie eSIM willen bieden onder je eigen merk, dan zeggen we niet, hier is de eSIM, zoek het maar uit. Maar we bouwen voor jou ook de website en ook de apps.
Okay.
Dus dat is eigenlijk full package.
Hey, en een van de problemen natuurlijk is de bekendheid van eSIM. Hè? Ik bedoel, het is een wereldwijd product, maar ik denk dat als ik in Nederland kijk, heel veel mensen het concept eigenlijk niet kennen. Heb je daar ervaring mee? Is dat een potentiële drempel?
Nee, dat is een opportunity.
Ja.
Ik zie hem echt als kans. Omdat we hadden het net over dat deze markt gaat groeien als de penetratie van eSIM-enabled handsets groeit.
Ja.
Nu het mogelijk is dat mensen het kunnen gaan gebruiken, gaan meer mensen het doen en die gaan het met elkaar over hebben.
Ja.
Dus die awareness die gaat, dat is een olievlek, dat komt vanzelf.
Ja.
En ik jaag het aan door op heel veel winkelvloeren te gaan staan, posters op te hangen, kaartbordjes op een hotelbalie. Dat mensen zeggen, hey, wat is dit eigenlijk?
Ja.
En vervolgens ga je het een keer doen. Ik denk dat bijna iedereen die ooit een keer een eSIM gebruikt heeft, nooit meer zijn normale mobiele rekening gaat betalen. Dus, dat vertelt elkaar. Dus ik denk dat die penetratie heel, heel hard gaat nu, omdat heel veel mensen het kunnen. Awareness gaat stijgen, die markt gaat. En dat is ook de verwachting, hè? Als je alle research leest, ik zag het bij jullie ook. Yeah. Wordt verwacht dat de markt ongeveer 40% jaarlijkse groei laat zien. Nou, dat is tussen nu en 28 een verviervoudiging van de totale markt.
Yeah. Ja, want als wij nu vragen aan de consument van, ken je het concept eSIM? Nou, 60% weet het nog niet. Hè? Dat is van begin dit jaar hebben we dat gevraagd. We gaan dat nu monitoren naar de vakantie toe. En ik zal waarschijnlijk ook ongetwijfeld jouw impact zien met alle kaartjes en andere dingen.
Dat enorm zijn.
Want heb je dan een bepaald geografisch gebied waar je op focust nu?
Ik ben nu, laat het makkelijk houden, in Nederland begonnen.
Ja.
Ik begin in april in Londen en in Berlijn. Okay. Tenminste, dan beginnen daar partners van mij met verkopen. En dan in mei begint Barcelona iemand. met de hele oostkant van Spanje. Ja. En ik heb iemand die Italië, Griekenland... Ik werk heel veel met interim distributeurs.
Ja.
En die bedienen dus daar weer heel veel locaties. Dus, ja. Dus op die manier kan dat aan de slag. Maar ik ben op dit moment ook in een hele grote deal bezig in India. Ik ben een grote deal bezig in Zuid-Afrika. Dus het is eigenlijk allemaal gewoon... Als je gaat zitten met een Teams call en je hebt de goede materialen...
Ja.
Wat ik al zeg, het is een product dat in principe over de hele wereld te verkopen is.
Ja.
Dus
nu even terug naar de realiteit in Nederland. En we hebben natuurlijk mobiele operators en MVNO's in Nederland. eSIM, wat we net al verteld hebben. Is het een bedreiging aan het worden voor de reguliere business van mobiele operators?
Kijk, een bedreiging. Er gaat natuurlijk wel wat omzet weg. De verwachting is dat in 2028 de MNO's, de mobiele network operators, al 3 miljard per jaar aan omzet gaan verliezen.
Ja.
En dat is wereldwijd, hè? Dus dat is voor hun nog steeds niet een incentive om alle tarieven drastisch te laten zakken. Nee. Omdat per saldo je dan in je eigen voet schiet. Dus ja. Het is, maar er komt natuurlijk een kantelpunt. Er komt ergens een keer een punt dat misschien over 5 of 8 of 10 jaar... dat de operators hun tarieven uiteindelijk gaan laten zakken... door allerlei regelgeving, de prijsdruk... door het verlies aan partijen zoals die van mij.
Ja.
Dat zal de komende jaren niet gebeuren. Want ja, de tarieven zijn nog zo hoog.
Ja.
Er zit nog marge in.
Ja, dus de markt is nog groeiende. Dus tot vooralsnog is het geen probleem. Zie je een business case voor e-sims in een land als Nederland? Niet gefocust op buitenlands bellen, maar op een ander soort manier. Andere tarieven. Hè? Dus we hebben natuurlijk, volgens mij 50-60% van Nederlanders heeft een unlimited voice bundle bij zijn operator. Die kost ook niet zoveel. Zie je in Nederland business case voor e-sim ontstaan? Dat mensen zeggen, je zit nu bij KPN, maar je kunt ook een golden e-sim nemen, want... En dan vul jij het in. Kan je makkelijker bellen, goedkoper bellen. Zie je die? Of?
Kijk, het eerste om toch te begrijpen wat een eSIM is. Dus het is voor ons, in eerste instantie is het vooral een technisch ding. Het is een wijziging van een simkaart die fysiek plastic was naar een elektronische embedded sim. Dus dat is een stukje techniek alleen maar. Dus ik denk dat alle mobiele providers langzaam die kant op gaan. En dat je de hele fysieke plastic distributie, dat hoeft allemaal niet meer. Dus technisch gezien zal uiteindelijk alles eSIM worden, ben ik van overtuigd. Dat wil niet per se zeggen dat alle klanten meteen vogelvrij zijn. Want mobiele providers hebben natuurlijk gewoon nog steeds contracten.
Ja.
Dus als jij een contract tekent van 1 jaar of 2 jaar... of je koopt een iPhone met een krediet die je nog 24 maanden moet afbetalen... Kijk, dat is natuurlijk wel de handel die bij de mobiele providers nog steeds gewoon doorgaat. Dus ik denk niet dat een hele grote impact gaat hebben. Wat een impact zou kunnen hebben, is op het moment dat operators contracten loslaten en het flexibel gaan weggeven. Dus als in maandabonnementen, die je elke maand eigenlijk heel makkelijk kunt wisselen naar een andere provider. En dan wordt de slag natuurlijk, dan wordt het de prijsslag, zeg maar zeggen. Want dan gaat het heel snel, kun je makkelijk switchen van A naar B.
Ja. Want op dit moment worden volgens mij de opwezen stuur nog, ik weet eigenlijk niet, fysieke simmetjes rond. Hè? We zitten bij Odido en wij besluiten naar Vodafone over te stappen. Dan krijg ik natuurlijk van Vodafone een simmetje opgestuurd.
Ja.
Op het moment dat dat allemaal eSIM-based is, dan is natuurlijk de switch vele malen simpeler te maken. Hè? Dat is gewoon klik, klaar bij wijze van spreken.
Ja, moet wel je nummer porteren nog.
Maar je kunt ook zeggen, dat nummer heb ik straks niet meer nodig, want ik ben toch aan het bellen met WhatsApp of met Signal of met whatever. Hè. Dus je ziet ook, het bellen met apps neemt enorm toe.
Ja.
Er zijn volgens mij tijden dat ik geen eens meer mijn voice-bundel gebruik om te bellen, maar gewoon mijn databundel. Hè. Ik bedoel, de kwaliteit is echt zeker net heel goed. Dus je zou kunnen zeggen, misschien komt er wel een partij die zegt, installeer nu deze eSIM in je toestel. Dan kun je de komende maand iets gratis doen bij wijze van spreken, of het is all inclusive. Je hebt een bundel van 2 gig bij je huidige provider, maar als je nu deze eSIM installeert bij mij, dan krijg je ongelimiteerd data, want je hebt ook een abonnement genomen op Netflix of Disney of dat soort dingen. Dat soort modellen is natuurlijk allemaal niet mogelijk met zo'n fysiek simmetje, maar als het eSIM wordt, dan is dat natuurlijk allemaal wel mogelijk aan het worden.
Nou ja, bellen. Je bedoelt een bundel aanbieden waar je niet meer fysiek belt over het zeg maar, normale voice-netwerk, ja. Maar alles over data.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook met een normale sim. Dat maakt technisch niet zoveel uit, denk ik.
Nee, maar als je...
De belemmering zit in... als jij bijvoorbeeld WhatsApp wil registreren, heb je een mobiel nummer nodig. Want je krijgt een sms'je binnen op jouw nummer om je te verifiëren.
Ja, dan ga je een Signal toe, want die gebruikt je nummer volgens mij niet. Of iets, moet ik even kijken.
Volgens mij moet je altijd, er komt altijd een verificatie sms'je bij partijen.
Nou, moeten we even uitzoeken dan. Ja. Dus,
Signal moeten we checken, maar in ieder geval WhatsApp werkt het wel zo.
Ja, maar goed, we zijn natuurlijk in Nederland allemaal massaal aan het overstappen op Signal. Hè? Dus zit je al op Signal eigenlijk?
Ja. Ook op Signal, zeg maar. Je hebt de radicalen, zeg maar, die WhatsApp eruit gooien.
Dat is lastig. Het moet er allemaal op geleidelijke schaal zijn. Ook omwille van tijd... De reden dat mensen overwegen om een eSIM te nemen, dat is denk ik primair kosten en gemak. Zijn er nog andere redenen die jij ziet?
Wat bij ons belangrijk is, dat wij, als je bijvoorbeeld een eSIM een eSIM koopt voor bijvoorbeeld Amerika, dan krijg je meerdere netwerken in je bundel. Dus die kun je gebruiken.
Ja.
En dat betekent dus dat op het moment dat er één netwerk niet heel sterke zender heeft en een andere wel, dan switcht hij naar de andere.
Okay.
En dat heb je natuurlijk niet als je een specifieke simkaart koopt van één netwerk.
Ja.
Daar zit een stukje kwaliteitsvoordeel in. Dat je met een eSIM, omdat in de setup die wij hebben, waarbij je dus meerdere providers aanbiedt per land, switch je die altijd naar de sterkste zender. Dat is een stukje benefit van een eSIM dan.
Ja, want als je een reguliere sim hebt en je zit bijvoorbeeld bij KPN en je gaat naar het buitenland toe. KPN heeft natuurlijk deals met mobiele operators daar, hè, bilaterale.
Ja.
Maar soms niet met alle. Of weet jij dat toevallig?
Nee, dat is niet met alle. Op zich is ongetwijfeld is KPN heeft een goede, voldoende afspraken met heel veel partijen. Maar wat providers doen is, dat heet operator steering. Dus op het moment dat jij als klant ergens bent, dan zoekt die allereerst naar de zender waar KPN de voor hun meest gunstige contracten mee heeft.
Ja.
En daar zit natuurlijk het meeste marge voor in. Dus dat betekent dat jij als klant niet per se de allersterkste zender krijgt. Maar degene die voor hun het meest relevant is, totdat die wegvalt en dan pakt hij misschien een andere.
Ja.
Dat operator steering hebben wij niet. Dus wij zoeken gewoon blind naar de beste zender en die krijg je.
Ja. Wat een hele valide reden kan zijn voor de consument. Nou, ik zit in Amerika, ik wil gewoon de beste dekking hebben.
Ja.
Om juist dan zo eSIM te nemen.
Zeker.
Ja. Dus, dat is, dus naast het gemak aan uit.
Kwaliteit.
En is natuurlijk de prijs natuurlijk ook een reden, zeker als je naar het buitenland gaat.
Ik denk uiteindelijk dat voor heel veel mensen prijs de allergrootste factor is.
Ja.
Gemak ook hoor, is vooral heel fijn. Maar prijs is, kijk, als je één keer een billshock hebt gehad en je hebt één keer 180 of 300 of 900 euro moeten afrekenen.
Ja.
Nou, dan ben je er wel klaar mee. En heel veel mensen die ik ken, ik vind Dubai een heel mooi voorbeeld. Als je naar Dubai gaat en je zou je normale Nederlandse abonnement gebruiken, dan gaan de kosten richting de 180 euro per gigabyte. Nou, dan moet je dus niet even een paar dagen wat wegstoken. En dan kun je zeggen, ik heb een zakelijk abonnement, het zal wel. Ja. Maar wat er feitelijk gebeurt, is dat iedereen die in de vlucht naar Dubai gaat, zet zijn telefoon uit.
Ja.
En die zet hem of helemaal uit, of die zet hem op flight mode, waarbij je alleen de wifi aanlaat. En die hoppen dus van hotel wifi naar hotel wifi.
Ja.
Nou, in 2025 denk je, ja, moet dat nog? Of voor Dubai, hele goedkope tarief. Dus je kunt bij mij prima een Golden eSIM aanschaffen, Dubai'tje, en kun je gewoon lekker doorgaan.
Ja. Oké. Okay. We zeiden net dat 60% in Nederland kent het concept eSIM nog niet. Eind van het jaar, waar staan we dan, denk je, met alle effort die jij pleegt en andere partijen?
Nou ja, kijk, de markt beweegt, hè, dus ik ben niet de enige. Dus ik denk dat er heel veel over gesproken gaat worden. Dat de media aandacht, hè, we zitten hier nu ook over te praten.
Ja.
Maar dat gaat nu komen omdat de penetratie er gewoon is. Mensen kunnen het nu gebruiken, dus dat gaat heel snel. Ik verwacht dat die awareness, die moet eind van het jaar richting de 70-80% zijn.
Ja.
Er wordt heel veel aandacht aan besteed komende maanden.
Ja. En ter afsluiting, Marcel, heb je nog een tip of een raad of een advies voor de collega's in de markt? Zijn enerzijds de MNO's of anderzijds jouw eSIM broeders?
Ja, behalve dat ze snel moeten stoppen. Ja, een tip. Ik denk dat het goed is dat we met z'n allen deze markt ontwikkelen.
Ja.
En dat is een beetje, er zit heel veel ruimte in. Het heeft niets. Kijk, deze markt is heel snel kapot te maken. Wat ik net al probeerde uit te leggen, dat als er geen differentiator is, gaat iedereen, is de race to the bottom en dan gaat iedereen de prijs laten zakken. Ja. En ik zou dat graag willen voorkomen, want dan dat heeft geen enkele zin. Als we met z'n allen de markt slopen, dan verdienen we er eigenlijk met z'n allen niks aan en dan is het waste of effort. Terwijl dat hoeft helemaal niet, want er zit al een enorm prijsverschil tussen wat je bij een operator betaalt en wat je met een travel eSIM zou betalen. Ja. Dus er is ruimte genoeg in de markt. De markt gaat enorm groeien, dus het heeft geen zin om prijzen onderuit te halen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om deze markt gewoon nog een wat adem te geven en een toekomst.
Ja, maar ja, goed. Je hebt het niet voor te zeggen wat je collega's doen allemaal hè, met hun prijzen.
Nee.
Dus ze doen het.
Maar goed, het was een oproep.
Ja. Marcel, dankjewel voor je tijd en het mooie onderwerp eSIM. Volgens mij gaat er nog heel veel gebeuren in deze sector. Dus wellicht dat we ergens over een jaar misschien nog eens een keer met elkaar babbelen waar we staan.
Ja, graag.
Luisteraars, ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. En tot een volgende keer. Tot ziens.